Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Ronald Snijders. Hij doet heel erg veel, maar hij is vooral cabaretier. Maar je kan hem ook kennen als een van de makers van De Staat der Verwarring. Een programma waar bijna niemand naar keek.
Ja, dat was in de wereld door. Hadden mensen het daarover? Hoe slecht het bekeken werd, De Staat van Verwarring. Het was gewoon het gesprek van de dag. Heb je het ook niet gezien? Nee, ik heb het ook niet gezien.
Ronald was ook de presentator van Rambam. Hij maakt veel radio, hij schrijft boeken. En de show waarmee hij in 2016 werd genomineerd voor de Pulifinario is te zien op Netflix. Welke show? Inderdaad, dat is de titel. Welke show? Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Ronald Snijders.
Nee, ik heb ook... Een beetje verkniepte loopbaan eigenlijk. Ik heb toen ik 17 was, zit ik nu te denken. Ja, toen zat ik in een cabaretgroep, of ja, theatergroepen, waar ook een band. Numbuzi heette dat. Dit is zeg maar 92 zijn we daar. Dus ben ik voor het eerst gaan optreden.
Okay.
Toen hebben we gewoon een theatertje gehuurd in Amersfoort. Daar kwamen we vandaan.
Ja.
En toen zijn we daar gaan spelen voor vrienden nog en zo. En toen zijn we aan alle festivals mee gaan doen. Dus ik heb, we hebben echt kameretten, behalve, nee, we hebben Groningen gedaan, kameretten 2 keer. En Amsterdams Kleinkunstfestival. Dus toen zaten we een beetje zo, ja, in de kleinkunstwereld.
En op wat voor plekken speelden jullie?
Nou ja, in Amersfoort dan. Hier hebben we een paar keer gespeeld, op school. Daar begon al voor het eerst dat je denkt... De omstandigheden doen er ook wel toe. Weet je wel, we hadden dus in de Lieve Vrouw hadden we ontzettend voor vrienden, ontzettend leuke voorstelling. Dus dat ging natuurlijk erg goed. Er was heel veel goodwill en dat was allemaal erg leuk.
Ja,
toen daarna gingen we dat op een school ook nog een keer doen. Ergens in een, niet eens gewoon in een aula, maar gewoon op een plek waar, op een gang eigenlijk. En dan deden we al die dingen. En dan liepen allemaal, die scholieren, die stonden er wel bij te kijken. Maar die alsof ze naar een ongeluk aan het kijken waren eigenlijk. Dus het viel allemaal stil. En wij werden, dat werd meteen, sloeg het naar binnen toe. Ik weet niet of je dat herkent, dat je speelt ergens en het slaat naar binnen toe, omdat er geen reactie is. En alles, zeker wij, we kwamen van niks, we hadden geen idee. Dus toevallig zag ik daar namelijk laatst een opname van terug. Van jeumig.
Oh.
En in mijn hoofd hoorde achter elke grap een lach.
Ja.
Zeg maar, die had ik onthouden van de première, weet je wel. En nu hoorde ik de hele tijd zo stil zijn. Oh shit, oh. Dus dat was de eerste pijnlijke ding. Dus dat was al vrij snel, toen was ik 17.
Ja.
En,
maar dat is ook... Dat is best een jonge leeftijd. Zeker als je zegt ook het slaat naar binnen. Ik neem aan dat je daarmee bedoelt qua...
Nou ja, je weet niet wat er gebeurt natuurlijk. Ik denk, hé, alles gaat mis. Dit was toch leuk? Ja, je weet het niet. Ik heb geen idee. En dat heb je natuurlijk nog steeds soms wel eens, hè? Dat je denkt van, hè?
Maar dat is ook de kern van de podcast. Ja. Het overkomt iedereen natuurlijk in het begin van je carrière vaker dan later. Want dan weet je dat voorkomen. Of je staat op betere plek of je kan er beter mee omgaan.
Maar je hebt eerst een totaal nog zonder techniek sta je daar gewoon iets. Dat was ook trouwens geen techniek, maar zonder eigen techniek ook. Nee, ja. Ja, dus toen hebben we overal gespeeld. Het was ook nog, ja, we waren natuurlijk totaal onbekend. Dus ik herinner me dat we op een gegeven moment werden gevraagd om op de Grote Markt in Groningen te spelen op een of ander festival. Toen kwamen we daar aan. Toen zei ja, waar zijn de, want we waren een band met een drumstel en alles. En waar zijn de microfoons? Oh, we dachten dat jullie je eigen gear mee zouden nemen. Toen stonden we tussen allemaal Afrikaanse bands in. Dus die allemaal gewoon professioneel. En wij waren, ze dachten, ja, een boezie, dat is ook een band die het helemaal voor zichzelf. Toen waren we gewoon een cabaretgroep die ons vier optreden moesten doen. Moesten we onversterkt op de Grote Markt in Groningen gaan spelen. Nou ja, dat zijn van die
dingen waar je achterkomt. En weet je nog, was het ook echt gewoon een festival voor Afrikaanse muziek, zeg maar?
Nou, het was zo'n, altijd heel veel op een plein. Was er dan een soort middag waarbij allemaal muzikale acts waren. We waren natuurlijk ook wel muzikaal op zich. Maar dat moest wel versterkt worden. Dat was, en dat was het op de een of andere manier niet geregeld. Ja. We hadden ook een oefenruimte. Dat was een bunker in Utrecht. En dat was bij de. Dat was een soort de rosse buurt van Utrecht. Je had allemaal boten.
Ja.
Kan dat? Of huisjes?
Ja,
aan
het
water.
Ja.
En daar reden de auto's langs.
Ja, ja.
En daar was een bunker bij. En had een snackbar en heette het Vluggetje. Dat vonden we al fantastisch. Goed. En we hadden daar in die bunker. Daar stonden onze drumstel en dingen stonden daar opgesteld. Daar was de vochtigheid 90 graden. Dus ja, we hadden zo'n barometer. Dus nog 10 graden meer en het ging regenen, zeg maar. En toen zaten we daar dus zonder daglicht in een bunker. En ik kan me herinneren dat we zelfs daar nog een keer overnacht hebben. Toen waren we vlak voor een première. Toen we gaan er ook maar slapen. En toen werd ik wakker. Toen was het aarde donker. Want je slaapt in een bunker.
Ja.
En toen moest ik plassen. En toen stond er. En ik moest ergens inplassen, want ik kon daar niet uit, die bunker. Dat was allemaal hartstikke dicht, dus aardig donker. Toen heb ik op de tas daar een mok gepakt. En dat stond op, dat bleek later. Veenendaal, 45 jaar bevrijd, die tirannie verdrijven. En daar had ik dus ingeplast. Dus de volgende ochtend stond er een. Nou goed, ik weet niet of dit trouwens een mislukt optreden is, maar het is wel.
Het is een goed verhaal.
Het tekent
dat vind ik
wel.
Ook goed.
Ja. In welke tijd we toen waren.
Het is niet per se de glitter en glamour.
Nee.
Waarvoor je de showbiz.
Nee, dat doe je. Nee, precies. Ja, we hebben dus aan alle festivals meegedaan ook. En toen hebben we in Amsterdams Kleinkunstfestival hebben we toen de tweede prijs gewonnen.
Dat is netjes.
Dat was het jaar dat Erik Koller 1 werd en Ernst van der Pas 3. Dat was dat jaar. En daarna, dat was voor de Vliegende Panthers. En na ons kwamen Royakkers, Krams en Kams. Dus wij zijn de vergeten. Nou ja, Erik Koller is natuurlijk wel. Die is nu bij Cirque du Soleil.
Ja, die doet het hartstikke goed.
Ja.
En zat daar ook nog een. Er zat een finalistentour aan vast, neem ik aan.
Inderdaad, 20 shows speel je dan? Of het is met anderen?
Ja.
Ja, dan weet je soms ook niet wat er. Ja, we waren natuurlijk een band, hè. En Theater Pepijn bijvoorbeeld is al super klein podium.
Ja.
En je had dan een technicus, Ger. Ik weet niet of mensen. Dat is echt een. Nou, dit is de jaren 90. Ja, die had er helemaal geen zin in. Helemaal geen trek dat er een band in zijn kleine theater ging. Die ging met volle tegenzin. Ging die alles. Ja, jullie hebben geen gaffer meegenomen. Moet ik nu gaffer van jullie ook nog gaan halen? Echt zo'n technicus was het. En ja, als de drumstel er stond, konden we eigenlijk al niet meer spelen. Omdat het gewoon geen ruimte op het podium was. En we speelden ook wel echt popmuziek. We hadden een parodie op een nederpopband waren we ook, onder andere. De Brug heette wij.
Oh, wat goed.
Ah, ja, De Brug. Doe iets aan die pijn. Was ik de zanger. Een soort, met zo'n t-shirt met afgeknipte mouwen. Dat was echt die tijd. Dat was het parodie op en Toontje Lager en De Dijk. Ja, en op eigenlijk al die jaren 80.
En hoe reageert het publiek erop? Want dat is er natuurlijk vaak met zo'n finalistentour. Dat je op een gegeven moment bouw je eigen publiek op.
Ja.
In zo'n finalistentour sta je gewoon voor het publiek dat komt voor de tour en krijgt gewoon iets voorgeschoteld.
Ja.
En als jij eerst Ernst van der Pas hebt met gewoon mooie teksten en mooie kleinkunstliedjes, toch? Dat is ongeveer wat Ernst doet.
Dat deed hij, ja, zeker. Ja. En dat was heel gevarieerd, want je had ook echt liedjesprogramma een beetje met mooie melodramatische liedjes. En wij deden een soort van, ja, wat was het? Dat was ook de tijd van, erg geïnspireerd door Jiske Vet. Dus die humor en Monty Python. En we waren dus, maakten dus popmuziek ertussendoor. We begonnen met een liedje. Ik weet niet of dat, nou, of dat toen al was. Ja, ik denk het wel. Geef je moeder een hand. 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 Geef je moeder een hond. Geef je moeder een hond. Geef je vader een kat. Geef de kinderen gras. Geef de kinderen gras. Nou, eigenlijk dat soort. En dat mensen te kijken van ja, oké. Okay. Sommige mensen vonden het heel erg leuk. Andere mensen was het totaal, ging het over de hoofden heen. Ja, maar dat heb ik eigenlijk nog steeds wel gehad. Weet je wat? Dit soort humor, dat is toen ontstaan. Maar dat is eigenlijk nog steeds waar ik op door ben gegaan.
Ja.
Dus er was toen al een liedje, dat heette, of dat deden we. Het wordt pas interessant als je het blauw verft. Blauw verft. Het wordt pas interessant als je het blauw verft. Blauw verft. Blauwe verf. Soort nou, dat heb ik later nog in een latere show van mij. Ik dacht, ja, dat is, ik vind dat zo'n rare, leuke zin. Het wordt pas interessant als je het blauw verft. Ja, daar hou ik even van. Dus dat,
ik kan me heel goed voorstellen dat er dan een zaal naar je zit te kijken en denkt... Ja. Bedankt voor dit interieuradvies, maar...
Ja. Nou, maar het hing ook wel een beetje in de lucht. Wat wij deden, zat wel een beetje in de lijn van de Vliegende Panthers. Er zaten ook een parodieachtige dingen in die we deden. Ja. Dat Sepp Cabaret was natuurlijk toen heel erg in opkomst. En Royakkers Kamse Kamse was nog minimaler eigenlijk dan wij deden. Dat was technisch ook heel erg... Het ging heel erg te loops, vond ik, wat zij deden. En wij waren eigenlijk niet zulke goede spelers. We hadden wel heel leuke ideeën. Maar... In de uitvoering was het heel rammelig. Ook de muziek. Maar je leert wel langzamerhand natuurlijk. Je had ook heel veel training kregen we dan en zo. Dus we hebben wel...
Vanuit de festivals?
Vanuit we zaten ook bij een impresariaatje, Gimmick. Een heel klein... Daar zat Maarten van Roosendaal daar. Die zat, okay. dat was de grote naam inderdaad die ze hadden, ja.
Maar weet je nog een avond met de band waarop het gewoon echt totaal niet van de grond kwam? Of dat er inderdaad dus een hele zaal zat te kijken en dacht, ja...
Ja, nou dat ben ik gek genoeg. Ben ik heel veel, want ik heb er wel over nagedacht natuurlijk. Ik heb er heel veel van vergeten eigenlijk wat er is gebeurd. Ik ging Mark, die er ook in zat, die belde ik op van de week. Zei, herinner jij je nog dingen? Hij zei, ja, nou ik herinner me nog dat we in een boeren... tent ergens, echt in het middle of nowhere, was een tent in een waar allemaal boeren dus waren, een enorme gas, hoe zeg je het, machines waar een soort ventilatie, het was heel groot in ieder geval.
Ja, van die blowers om het warm te blazen.
Ja, precies. Ja. En tafels en dan moesten wij spelen op een podium. En het was, voor ons was de illusionist geweest, dus de illusionist was, hadden optreden gedaan en toen kwamen wij. En hij zei, ja, ik kan wel iets van herinneren dat we dan hadden we dan 5 minuten gespeeld. En toen begonnen ze te klappen. Maar echt zo van... Wij voelden het echt als wegklappen. En toen dachten we, oh, nou, dit vinden ze dus niet leuk. Dus toen hebben we eigenlijk de cabaretstukjes eruit gehad. Toen hebben we eigenlijk muziek gaan maken. Toen hebben we dat soort van ingekort programma van nou, dit werkt hier niet. En toen later kwamen ze dus allemaal naar ons toe. Wat was dat leuk? Dat hadden ze heel erg leuk gevonden. En toen bleek dat heel anders bedoeld was, dat applaus. Dat was meer zo van, ja, dit vinden we leuk. Nu naar het volgende stukje. Dus ze hadden het eigenlijk heel erg leuk. Ja, terwijl we dachten van, oh nee, dit gaat allemaal de mist in. Hoe anders je perceptie kan zijn.
Het grappige, ik heb wel regelmatig bij comedians gezien... Weet je, die een matige set doen en die zeggen iets wat het einde kan zijn... krijgen een applausje en denken dan... Oh, jullie willen meer. Dan gaan we door.
Ja. Nee, maar dit werd echt als een soort afkap. Het was een soort, ze klapte in ons gezicht. Zo voelde het een beetje. Ja.
En was het in die zin ook... makkelijker misschien toen met een band dan nu solo, omdat je dus kan zeggen, nou ja, dan laten we de cabaretnummers gewoon zitten en dan spelen we gewoon liedjes.
Het heeft natuurlijk de ene nadeel is dat het is als voordeel dat de anderen het opvangen, maar het heeft ook weer het nadeel dat je ook weer van de anderen afhankelijk bent en hun scherpte. Je moet met elkaar doen. Als er eentje niet in zit, is dat ook... Ja, ik weet het niet. Het was wel uit die... Laten we zeggen, uit die geest is wel heel veel ontstaan van wat ik nog steeds, zoals die woorden verzinnen. Allemaal nieuwe woorden. Dat is eigenlijk gewoon daaruit ontstaan. Gewoon ook heel veel uit verveling. Gewoon dat je met elkaar dan 2 uur in een bus zit van Amersfoort naar Groningen. En dat iemand dan ineens zegt, Driebergen rijst. Driebergen rijst, hockey. Rijstbureau. En allemaal woorden met rijst. Nou, echt zo, die verveling eigenlijk. En daarin doorslaan. En dat we ook in de trein zaten. Dat hebben we ook een keer dat we in de trein dat we ergens inraakten. Iets met lo, hoenderlo, waterlo. Dat we gaan op allemaal loos. En dat die hele trein begon daarin mee te doen.
Oh, wat goed.
Dus ik heb er ook nog eentje. Iemand, een vrouw die ineens aansloeg en dat ook ging doen. Ja, dat is wel ontzettend leuk. Maar met een groepje, dat mis ik wel een beetje. Dat doe ik natuurlijk nu niet meer.
En van wanneer ben je solo gaan spelen?
Nou, ik heb toen, dat is een beetje gek, want dat heb ik gedaan tot 98, 99. Toen is die groep bij elkaar gevallen. Niet als vriendengroep, maar gewoon, we hebben geen programma's meer gemaakt. Dat we toch, ja, of we moesten een slag verder gaan, of mensen moesten een studie gaan doen of wat dan ook. En toen ben ik eigenlijk pas weer echt gaan optreden solo in 2009, 2010.
Oh, okay.
Dus er zit echt 10 jaar tussen. En in die 10 jaar heb ik televisie gemaakt. Eerst achter de schermen als redacteur. En ik heb ook een paar shows wel gedaan in Bitterzoet. In Amsterdam, dat waren eenmalige shows, zoals conceptavonden. Mm-hmm. Die ik wel presenteerde en maakte. En toen dus de staat van verwarring. Dat was op televisie in 2006, 2007. Ja. Dat was bij de VPRO met Pieter Jouwke samen. En dat is eigenlijk, en dat hebben we 100 shows gedaan. En dat was dus op televisie. En dat was eigenlijk ook een soort try-out. Want Pieter en ik kenden elkaar ook. Eigenlijk had ik haar, denk ik, nou, zes keer gezien voordat we dus live, well, of semi-live op zender gingen. En dat dan 4 avonden in de week. Dus dat was ook wel. Maar dat is dan niet in het theater.
Ik weet dat jullie het als theatershow deden en doen, volgens mij ook nog steeds af en toe.
Ja.
Ik heb het volkomen gemist als tv-programma.
Nou, dan ben je niet de enige, want we stonden echt bekend vanwege de lage kijkcijfers. Iedereen had het erover dat niemand het had gezien. Wij ook hoor, maar het was echt... Ja, dat had in de wereld daardoor, hadden mensen het daarover, hoe slecht het bekeken werd, de staat van verwarring. Het was gewoon het gesprek van de dag. Heb je het ook niet gezien? Nee, ik heb het ook niet gezien. En mensen die het wel hadden gezien, dat waren twee kampen. Of ze vonden het heel slecht. Of mensen waren gewoon onvoorwaardelijk fan.
Ik weet nog dat ik niet keek, zodat ik dan op maandagochtend er niet over mee kon praten.
Kijk, ja, maar het had een cult.
Wat hield het programma in?
Het was, we begonnen tegelijk met Pauw en Witteman. Dus Pauw en Witteman, de allereerste keer dat Pauw en Witteman op televisie was op 5 september 2006 op Nederland 1, NPO 1. NPO 3 begon de staat van verwarring. Dat was dus eigenlijk ook een talkshow, maar wij noemden het een anti-talkshow. Dus het was eigenlijk was het de bedoeling dat de gesprekken zouden ontsporen. En dan hadden we ook nog kijkersvragen. Mensen konden filmpjes insturen. En we hadden... Nou, er zaten allemaal... Dennis van de Ven zat daarin met filmpjes.
Dennis van de Ven van Draadstaal.
Ja. En Tim Haars van later, van New Kids en zo. Kids, die werkte mee. Sander van de Pavert, de Lucky TV. Oh. Dus we zaten ook van die... Dus dat was echt wel
een hele goede...
Ja, dat was een
hele goede productie, jezus.
Ja, dat was ook erg leuk. Maar er waren een aantal dingen die gewoon productioneel niet zo handig waren. We deden het in een bunker van de VPRO in Hilversum. Namen het op 6 uur met ingekocht publiek van 20 man.
Leg even uit, ik weet wat je bedoelt, maar leg even uit wat ingekocht publiek is.
Nou, dat is publiek wat dus betaald wordt om te gaan kijken. En dat zijn dan krijg je, nou wat krijg je dan? Dan krijg je volgens mij 8 euro of zo om een uurtje daar te zitten. En dat zijn dus, de scholieren doen dat. Heel veel scholieren zaten daar dan. En die geen idee hadden waar ze naar zaten te kijken. Dus ze zaten te kijken of ze water zagen branden.
Ik heb redelijk wat aan tv-opwarming gedaan. En ook met het publiek wat dan... Dan komen ze binnen ook vaak via figurantenbureau. Of je hebt hier speciale bureaus voor. En die mensen krijgen inderdaad echt een tientje en een krentenbol.
Ja.
En er zitten ook ouderen tussen. Maar er zitten ook mensen tussen die gewoon... 5 dagen in de week gaan ze naar een studio voor een tientje. En die berekenen ook als ik daarheen ga... en ik hoef thuis de verwarming niet aan te zetten.
Ja.
Maar die zitten daar zo blasé en afgestompt. Ja. Dat is verschrikkelijk publiek.
Een soort decor. En dat was wel gek, want dat wij natuurlijk een hele specifieke, absurdistische, talige humor maakten. Pieter en ik. En, was het heel gek als het dan zeg maar, kapot sloeg op soort van soort glazig kijkende. En ondertussen was dat op televisie, lagen mensen in een deuk. Dus ik hoorde tussen de kijkers, er waren heel veel mensen die thuis in een deuk lagen om juist die clash.
Conceptueel
van,
is het fantastisch.
Die botsing van ons en dat. En dat publiek daar. En, maar het is ook wel weer jammer, want later hebben we natuurlijk in theater ons eigen publiek leren kennen. Hoor je ineens hoe het is om voor een hardlachende zaal te spelen. En dan werd het vele malen leuker en beter dan het ooit op tv is geweest.
En als het de bedoeling is dat het gaat ontsporen, nou ja, dat is iets wat ik jou en Pieter allebei heel erg toevertrouw.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk ook makkelijker als je je gesteund voelt door een publiek daarin.
En die steun was er steeds, was er eigenlijk gewoon niet. En dat was dus wel, dat was ook, dat maakt het ook heel erg edgy. Een off the wall en hoe je het ook al wil noemen. Maar hebben we wel. Het was ook lekker anti wel. Dat vond ik ook wel leuk eraan. We hebben ook een keer een hele gefluisterde show, talkshow gedaan. Alles gefluisterd. Dus dat vond ik heel erg leuk. Op NPO 1 kon je naar Pauw en Witteman kijken. Waar we ze gewoon normaal met elkaar praten. En dan gingen er drie keer. En dan zat ik zo te praten. En hoe was het toen? Nou ja, het was zo. En ook alle filmpjes, alle insert, allemaal gefluisterd. En een keer een hele aflevering in het donker. Dat was ook een overwinning. Want ik moest dat aan de NOS-medewerkers, alle technici uitleggen, dat ze het moesten uitdonkeren in plaats van uitlichten. Dus ze moesten alles doen wat hun afgeleerd was altijd. Van nee, het gezicht moet in het donker. Je ziet wel een soort schim, schaduw. Je moet de mensen nog wel zien staan. Maar ze staan allemaal in het donker te praten. Dus de hele aflevering was in het donker. Nou, dat soort dingen. Of de hele achteruitzending hebben we gedaan. De achteruitzending. We begonnen met het einde. Op een gegeven moment had je natuurlijk een format dat wel duidelijk was hoe de opdeling was. Dan begonnen we met het allereinde. En dan werkten we zo terug naar het begin.
Naar het begin, ja.
Toen hebben we nog Roel Sevenburg, want die kan heel goed achteruit praten. Ja. Die als gast gehad ook. Ja, het was
wat is de... Ik bedoel, het klinkt als heel erg leuk om te doen, maar ongetwijfeld heeft hij zeker met dat soort publiek... Heb je ook opnames gehad dat je s'avonds naar huis rijdt en denkt... Waarom doen we dit? Of niet?
ja, zeker. Ja, het was ook de spanning. Dat je ineens de controle verliest, dat je zo'n blackout kan hebben. Maar dan was ik altijd, dan stonden we wel met z'n tweeën. En dat was het heel goed met Pieter samen. Dat zelfs toen al, toen we elkaar dus eigenlijk nog niet echt kenden, nu kunnen we echt op elkaar varen. Dat is echt fantastisch. Maar toen wist je, we waren niet eens bevriend nog of zo. Maar dat is wel van, ik laat het nu zo... Pieter, zei ik dan. En als ik geen idee had, begon ik een vraag. En hoe komt het dat u dat boek dan... Pieter, zo van, maak jij de vraag maar af, want ik heb geen idee wat ik eigenlijk wil vragen. En omgekeerd ook, de eerste uitzending al liet hij... Dan hadden we van die kaartjes waar onze aantekeningen en vragen stonden. Ja. Die liet hij van de zenuwen uit zijn poten flikkeren. Oh, met Bert van der Veer, die was de gast. En die zei, je weet ook niet wat je aan het doen bent. Hè? Nee, ik hoopte dat jij dat wist. Oh mijn god, ja, dat is echt dan... Dan ben je echt televisie aan het try-outen. En maar dat vonden mensen ook wel weer heel grappig. En het was wel iets... Wat verder dus niet op televisie er was op dat moment. Je hebt natuurlijk later nog een Maxim Hartman. Die heeft nog wel dat soort echt van die rare dingen.
Die nu,
en eigenlijk... zoals Promenade nu is, maar die hebben echt hele goede schrijvers ook nog.
Ja.
Dat zit heel goed in elkaar. En bij ons was het gewoon godzegende de greep, want we hebben gewoon, dit is gewoon hoe we het gaan doen. We hadden dus gasten, we hadden een soort quizje, een dingetje erin zitten. Het nieuws van internet, maar YouTube bestond er maar 1 jaar toen, hè? Toen 2005 is YouTube begonnen.
Ja.
Dus 2006, toen hadden we wat YouTube filmen. Dat was allemaal best wel gek van die... Van de trends van internet. Dat klinkt nu echt zo heel erg ouderwets. Dat was het natuurlijk. Het was allemaal net nieuw. Het begon allemaal net.
Je had
geen telefoon op je. Of je had nog geen camera op je telefoon. Of zo. Dus we zeiden van. Film jezelf terwijl je aan een agent ruikt. Hadden we bijvoorbeeld gedaan. en dat is dus een filmpje van dat je naar een agent toe stapt. En dan even zo. En weer. Maar niemand deed dat. Dus hadden we ook stagiaires. Die gingen dan met een cameraatje zichzelf filmen. En dan deden we alsof dat dus door kijkers was ingezonden.
Ja, 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 ja.
Maar dat had niemand gedaan. Want die hele cultuur bestond ook helemaal niet.
Oh, wat goed zeg.
Ja.
En daarna ben je weer het theater ingegaan? Ben je weer gaan spelen?
Ja, en want, maar er zat al een tijdje tussen. Want dus 2006-2007, toen liep dat televisieprogramma. We hebben nog een radioprogramma gemaakt, Binnenland 1, bij de VPRO. Dat was een radio. Op Radio 1 was een fake news programma. En toen ben ik dus in 2009-2010 ben ik. Eigenlijk wilde ik een boek gaan schrijven. Naar aanleiding van het voorlezen van teksten. Het waren totale absurdistische teksten. En er was een klein theatertje in Amsterdam. Het Perron bestaat helaas niet meer. Ken je dat?
Ja, ja. Nu is het... hoe heet het nu? Ik kan niet op de naam komen.
Nee. Het is niet het Parool Theater. Oh, sorry. Het is het Perron. Dit zat in, het Perron. In de Jordaan.
Ja. Oh, superleuk theatertje was dat.
Ja,
heel
het
mooi.
Was een parel. Maar dat is helaas weg. Maar dat was echt mijn plek op een gegeven moment. Waar ik dus iedere maand... ging daar optreden bij eerste derde donderdag, geloof ik. En dan ging ik daar totaal absurdistische teksten voorlezen eigenlijk. Met de bedoeling om gaandeweg een boek te schrijven. Maar dat werd eigenlijk zo... Ja, een schrijver die voorleest het eigen werk, maar allemaal hele vreemde. Het zat een beetje tussen... Zo werd het ook aangekondigd tussen literair variété en comedy in. Dat was eigenlijk... Het was niet... deed geen poging om heel toegankelijk te zijn... maar als je goed luisterde, als je eigenlijk verwachtte dat je ging luisteren naar een schrijver die ging voorlezen het eigen werk, dan viel het heel erg mee, omdat er heel veel rare grappen in zaten. Een soort gumba-achtige grapjes. Maar als je echt als je comedy verwachtte, dat was het niet. Daarvoor deed het niet aan. Dat was ook, ik stond gewoon achter een katheder en stond gewoon voor te lezen.
En hadden begrepen mensen dat?
Ja, dat was wel... Nou ja, daar zeker.
Het Perron is wel een plek waar dat volgens mij heel goed kon.
Ja, dat was heel fijn.
Het ook begreep.
Ja, zeker. Maar als ik op een comedyavond was geprogrammeerd, dan had ik het zwaar. Want dan was het totaal, dan was de code totaal niet duidelijk. In ieder geval, dat is dan heel raar als ik dan daar... Dus dat ervoer ik zo. Ik dacht van, oh, wat jammer eigenlijk, want ik kan eigenlijk wel... Ik kan wel grappen maken, maar ik ben mezelf nu eigenlijk heel erg aan het tegenwerken hierin. Ja. Omdat ik dit nu doe. Terwijl ik wilde dat ook heel graag doen. Het was ook op automatisch schrijven had ik het ook gemaakt. Dus in de zin van automatisch schrijven, je gaat dus eigenlijk zo onbewust, je gaat gewoon zinnen beginnen en je hebt geen idee wat je schrijft eigenlijk. Het is totaal, is een beetje surrealistisch eigenlijk. Je laat het onbewuste en daardoor komen er dus hele rare beelden en teksten uit naar voren. En het was ook niet, dus onderweg kon je lachen, maar het hoefde niet per se. Maar dat gebeurde ook soms helemaal niet, hoor, dat lachen. Want op een gegeven moment stond ik geprogrammeerd de parade. Nou, dat kennen we denk ik wel. Tussen, ja. Dat is in Rotterdam, de grote steden, heb je de parade in de zomer rondtrekkend.
Theaterfestival.
En dat was eenmalig was in Amersfoort was het ook. Want Amersfoort bestond zoveel jaar. En toen kon de parade dan, ik stond een week in Amersfoort. En toen was het een dinsdagmiddag. Toen stond ik daar geprogrammeerd in een tent met verkeerde benen. Half uur, verkeerde benen, zo heette dat. Maar er was nog geen publiek. Het was 5 uur, 5 voor 5. En op een gegeven moment, Terns Brinkhoff, dat was de directeur van de parade. En die stonden een paar vrouwen. En die bleken te werken op de salarisadministratie van de gemeente Amersfoort. Ik dacht dat het zoiets was. Dus de gemeente zat al administratief medewerkers. En nu begint Ronald Snijders in die tent. Goh, allemaal naar binnen. Dus op een gegeven moment zaten dus 30 mensen, collega's.
Medewerkers.
Die geen idee hadden waar ze in terecht waren gekomen. Die hadden echt gewoon, er was meer van, er gebeurt nu iets. Er gaat nu iets beginnen. Gingen er zitten. En mijn vriendin was er en een vriend. Die het allemaal wel kende wat ik deed. En ik begon dus voor te lezen. Nou, het was echt, er was één vrouw die moest heel erg lachen. Maar die kregen zo'n sociale druk van de rest, die totaal niet lachte, dat zij eigenlijk na 2-3 minuten ophield met lachen en het gewoon echt stil werd. En ik die teksten, die normaal gesproken toch echt wel voortdurend voor lachen zorgden in het verleden, die vielen daar helemaal kapot. En ik vond dat zo... Ik kreeg een soort rust over mij heen, omdat ik dacht, ja, ik ga dit publiek, dit ga ik hier niet mee winnen. Dit is totaal niet voor hun. Waardoor ik eigenlijk heel relaxed ging spelen, terwijl er dus
wat goed.
Niet werd gelachen. Maar ik voelde een soort Ricky Gervais-achtige, dat het zo'n scène was. Dat het waren echt hele rare teksten die ik daar aan het voordragen was.
En hoe ging die show verder op de parade? Want de parade heeft natuurlijk ook wel een redelijk eigen publiek. Wat aan de ene kant publiek is wat heel erg open staat voor nieuwe en spannende theaterdingen. En aan de andere kant mensen die gewoon rosé willen drinken en...
Ja, maar ik speelde daar dus maar één keer ook.
Volgens mij. Ik heb het idee dat ik daarna ook niet meer heb gespeeld. Het was maar één avond, één show. Misschien heb ik nog een show gedaan, maar daar kan ik me dan helemaal niks van herinneren. Die zal dus wel oké zijn gegaan, maar dit was echt rampzalig. Dat ik zelf zo moest lachen, terwijl zij niet aan het lachen waren eigenlijk. Dat was het gekke. Van, ja, dit ga ik niet winnen. Ik ga dit publiek... Hier is het... Ja, dat kan je dan soms hebben. Dus zeker toen, omdat dat gewoon een heel apart programma was voor de liefhebber.
Ja. Hielp het dan ook dat je dus daarvoor al die opnames met staat van verwarring had gedaan voor het publiek wat ingekocht was en er sowieso niks van begreep? Nee, maar je bent wel heel erg getraind in spelen voor het publiek wat er niet per se voor komt.
Ja, maar dat was ook materiaal. Wat gewoon een schrijver die voorleest het eigen werk. Het was niet per se een conferentie die gebouwd is op lach.
Ja.
En op een reactie. Het was, je mocht mee. En als je niet meeging, ook oké. Okay. Nou, niet oké, okay, maar het kan. Weet je wel? Het is niet zo dat ik daar per se van afhankelijk was. Nou, toen speelde ik in Zeeland. Toen speelde ik in Middelburg, geloof ik. En dat was in een bibliotheektheater. En toen zaten er echt 12 man. Op een dinsdagavond, er was ook voetbal. En toen zaten er echt 12 man. Die zaten allemaal op de eerste rij. En dat kon natuurlijk als recept voor een hele nare avond. Maar dat werd uiteindelijk heel erg leuk. Want het was echt een soort van... Ze waren echt de happy few, weet je wel? Ja. Die erbij waren. En we doen het met elkaar. En dat was erg leuk. Nee, dus dat... Dat kan ook. Je kunt ook weer niet de klok op gelijk zetten als er weinig mensen in de zaal zitten. Dat het niet per se niet leuk is.
Nou ja, zeker als je inderdaad het gevoel weet te creëren van jullie zijn de happy few. En wij maken hier met z'n 12+1 een leuke show.
Ja, dat leer je natuurlijk omdat met de staat van verwarring deden we dat zeker. Ook in het theater doen we dat heel. Dat dus echt gewoon heel erg direct communiceren. Dat was met het verkeerde been dus helemaal niet het geval. Want dat was een heel ander soort programma. En toen dacht ik ga nu een programma maken wat veel meer communiceert. Wat eigenlijk veel meer wat directer is. Dat is dus een one-man show geworden. Dat is mijn eerste echt wat meer, ja, hoe zeg je het, personality programma geworden. En maar dan had ik weer een vorm dat ik dat was een beetje het idee dat het eigenlijk een man is op een zolderkamer die denkt dat hij een groot zaterdagavond televisieprogramma aan het presenteren is. Dus maar dat is het. Hij zit op zijn zolderkamer eigenlijk. Dat bleek, maar na 3/4 van de voorstelling kwam je erachter van... Wacht eens eventjes. Het is helemaal niet het televisieprogramma wat die... maar dat was zo'n goedenavond allemaal. Leuk dat je allemaal kijkt. Nou, we hebben weer natuurlijk enorme... Er komen zo meteen de kandidaten komen er. Nou, het orkest heb ik al voor het orkest applaus gekregen. En dan staat ook helemaal niemand. Ik sta met mijn eentje. Maar je kon zo'n heel groot ding ervan maken. Maar iemand die helemaal in zijn eigen hoofd zo'n gefriekte quizmaat. Zo echt zo'n mijn ode aan Willem Ruis. Want dat was vroeger was ik daar fan van Willem Ruis en zo. En, maar ik ratelde dus. En dat was een gekke vorm. Want ik begon met een niet bestaande. Ik ben zo blij dat u er bent, dat wij hier zijn vanavond. En ik ben zo blij dat alles komt. Oh, was ik te blij, mijn eigen zal ik het ervan te krijgen. Nou, allemaal onverstaanbare tekst. Ook weer zo'n heel abstract liedje eigenlijk. En dan begon ik het hele begin van het programma. Maar dat speelde ik zo vaak. Ik ben een soort automatisch piloot. Ja, ik heb ook verder helemaal niet. De techniek heb ik ook niet ergens geleerd of zo. Weet je wel? Dus ik werd een soort automatisch piloot. En toen, wat ik er toen achter kwam, als ik niet contact maak meteen met de zaal, maar gewoon, laten we zeggen, de eerste 10 minuten gewoon iets doe wat gewoon zo automatisch wordt, omdat het gewoon zo in je vezel zit. Dat ik toen. Daar heb ik wel angstaanvallen gekregen tijdens de voorstelling. Dat ik eigenlijk. Nou, angst, ja, paniek. Dus je hebt. Dat je het gevoel hebt dat je. Loskomt van jezelf. Dus dat alles van jou afhangt op dat moment. Mm-hmm. En dat je het ook uit je poot kan laten flikkeren. Dat heeft te maken, ben ik zo later achterkomen, dus sindsdien zal ik nooit meer een programma maken wat zo is opgebouwd. Ik moet eerst in het hier en nu zitten met het publiek. Dus ik ga altijd nu
De eerste 10 minuten zal ik een gesprek met de zaal gaan beginnen om het echt te laten communiceren, om het hier en nu te zijn met elkaar. Maar dat waren wel angstige momenten. Er was altijd een bepaald moment in het programma dat ik dacht, daar ga ik weer. Dus dan hoorde ik mezelf doorpraten. Ik bleef wel doorpraten. Dus mensen hebben het eigenlijk niet gemerkt. Maar je zag wel, dus de technicus wel. Want die zag wel dat ik meer en meer ging bewegen en friemelen met mijn
handen. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Of wat gebeurt er op zo'n moment?
Je lichaam en je stem, dat gaat allemaal door. Maar intussen denk je, oh mijn god, ik moet nu niet hieruit raken. Ik moet het niet kwijt. Eigenlijk voor de blackout. Ja, ben bang voor de blackout, dat je het niet meer weet. En dat al die 200 man, 300 man, want dat op een gegeven moment toen we al lekker in de zaal gingen zitten, dat die gehaast hebben en al heel lang dit hebben staan. Ze mogen eindelijk hier zitten. En in deze avond laat ik het aan mijn poten flikkeren, want ik ben een... want ik weet het niet meer of zo. En het heeft gewoon met concentratie te maken, natuurlijk. Of met een... Ja, ik weet niet wat het is. Het is gewoon met het hier en nu. Dan moet je gaandeweg achterkomen wat dat is.
Ja, want als je het zo omschrijft, denk ik, die momenten herken ik wel. Dat je inderdaad staat te spelen. En dat je in principe je programma zo goed beheerst dat je dat gewoon blijft doorspelen. Maar dat zijn ook punten waarop ik zelf wel kan denken. Oh jee, die vrouw daar op rij 3, die zit, volgens mij zit echt al gewoon de hele show verveeld te kijken. Oh nee. Ja. Want achterin kijkt nog op zijn horloge.
Oh ja.
Ja, die zal het wel niet leuk vinden. Nee, maar misschien moet hij op tijd naar huis voor de dat je die hele stroom er ook nog bij
krijgt. Ja, ja.
Zijn dat soort momenten?
Nee. Nee, want dat is toch wel heel erg in het moment zitten. Nee, want het was maar heel abstract. Het is ook vaak zo dat het dan de zaal was heel donker en het licht zat heel erg op mijn wimpers. Dus ik zat in een soort zwart gat te kijken. En ik sta dat verhaal af te houden, af te draaien. Mm-hmm. En er is niks wat het opvangt. Het komt helemaal op mij neer. Het staat helemaal in mijn eigen wereld. Wat ook klopte bij dat programma. Want dat was een gast die in zijn eigen wereld zat. Die eigenlijk doet het er niet toe dat er mensen zijn. Maar dat implodeerde dan in mij of zo. Ja. Ik weet niet wat het was. Dus het was... In plaats van, want bij jou is het nog van, je registreert de mensen en het gaat buiten je materiaal om. Maar het was meer dat het naar binnen sloeg.
Ja.
Ja. Dus dat heb ik wel, dat heb ik dan geleerd.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Je vroeg, wat is de raarste plek waar je hebt gespeeld?
Ja, raarste plek, bijzonder theater, bijzondere plek.
Nou, ik heb een keer gespeeld in Openlucht Theater Amstelveen. Heb je daar wel eens van gehoord? En die hebben een openlucht, die hebben een podium, dan water, echt veel water, en dan daarachter zat het publiek. Dus totaal coronaproof, dat kan wel.
Amstelveen is altijd zijn tijd vooruit. Ja.
En daar heb ik gespeeld overdag. En dan waren er ook nog een keer om de 5 à 6 minuten kwam er een vliegtuig voorbij. Maar echt... keihard eroverheen.
Het is 15 kilometer van Schiphol vandaan. Dus maar ook alles bij... En die afstand. En open lucht. En daglicht. En...
Ja, dit was echt... dat het publiek ook wel wist. Ja, oké, we snappen het. Weet je wel? Het werd wel gelachen.
Ver van mij vandaan.
En dat was natuurlijk ook nog versterkt. Dat was dan ook nog allemaal boksen. Die moesten dat natuurlijk over dat water heen krijgen.
En dan had je... Ja, dus... En dan hoorde je... Om de 5 minuten dus wist je... Oké, deze grap gaat nu ook kapot.
Oh, wat een ramp.
Ja. Dat is wel een van de theaters waar ik denk... Ja, dat is, misschien moeten ze daar nog even over nadenken... of dat wel moeten blijven doen.
Want je had ook notities gemaakt, die wilde ik zeker niet vergeten. Je las er een paar waarbij je al in de lach schoot. Dat ik dacht, dat moeten goede verhalen zijn.
Ja, even kijken. Zwarte Cross. Daar heb ik gespeeld. En ik weet niet meer met precies wat. Ook voorlezend, grappige dingetjes. En het begon halverwege de set.
De Zwarte Cross is al vaker voorbij gekomen in deze podcast.
Oh.
Maar voor als je het niet kent, Zwarte Cross is een festival in het oosten van Nederland. Met aan de ene kant heel veel motocross en autocross. En aan de andere kant is het ook gewoon een muziekfestival met een theaterwei en allerlei tenten waar ook nog theater is. Want het theater is niet altijd per se in de theaterwei. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval was.
Nee, dat is eigenlijk mijn verhaal.
Ja, okay.
Dat ik begon, dat ik de halverwege na 20 minuten begon normaal op het hoofdpodium. Het hart er doorheen. Dat was dat is ook killing. Als je dan nog enige subtiliteit in je, in je materiaal wil brengen.
Sowieso is koppel ik het woord subtiliteit niet per se aan de Zwarte Cross. Het is een gek festival.
Ja.
Maar nou ja, nogmaals, ik omschreef het net al. Motocross, autocross, muziek, normaal. Ja. Speelt daar, normaal treedt niet eens meer op. Maar op de Zwarte Cross spelen ze nog wel. Hetzelfde voor Jovink en de Voodoo Beatles.
Ja.
Wat doet Ronald Snijders absurdist in hart en nieren daar?
Nou, nee, maar die Jovink en zo, die waren echt fan, zeg maar. Die waren echt liefhebbers van wat ik deed. Die zaten bij mij in de zaal, die vond het erg leuk. En ook met de staat van verwarring. Dus eigenlijk was er ook wel vanuit hun, okay, van we willen graag eigenlijk nog meer met jou doen.
Oh, leuk.
Want die tante Rieke, het is heel van die rare humor, die klopt wel met hun wat ze uit willen stralen. Dus... Dat voelden wij. We hebben daar ook al met de staat van verwarringen gespeeld. We dachten, we gaan een soort quiz doen. Echt interactief dat maken. Maar Pieter, die kan niet tegen het al verschillende geluiden. Een soort cacofonie. Daar gaat hij heel slecht op. Dus hij zat er een soort van totaal in zijn cocon van tevoren. En toen deed hij dat. En daar zit je ook natuurlijk. Je kunt niet spelen zonder buitengeluiden. Van wat van buiten naar binnen komt.
Ja.
Dat is een heel andere dynamiek. Dus daar moet je mee leren spelen. Maar het is niet... Ja. Ik heb wel trouwens 1 keer echt op Lowlands echt heel fijn gespeeld. Dat was de News of Comedy. Je had Night of Comedy had je. Die sets met allemaal comedians.
Ja, dat was gewoon comedy line-ups.
Ja.
Ja.
Met Wilke Terwijn en Arie Komen. En toen heb ik daar nieuwsberichten, gewoon absurde verzonnen nieuwsberichten. En dat ging, toen braken ze echt de tent af. Dat was echt fantastisch. Na iedere grap kwam een applaus.
Oh,
dus die set duurde ook veel langer. Dus de communities waren ook een beetje een soort pissen van, waarom speel je zo lang? Nee, ik speelde gewoon de lijn. Maar het was gewoon...
Nogmaals, omdat jij niet dacht, applaus, ze willen dat ik wegga. Dit ken ik.
Ja, dat was echt, maar voor de rest heb ik daar eigenlijk, speel je daar niet je beste shows. Je wil wel heel graag op Lowlands staan, natuurlijk.
Ja.
Dat is wel heel erg leuk. En daar ook zal zijn en zo. Maar het is niet per se dat daar nou, is mijn ervaring in ieder geval.
Nou ja, het zijn niet per se makkelijke shows, want je hebt en heel veel prikkels van gewoon al het geluid en eten en shows en bands en dingen en weet ik wat. En mensen zijn ook niet per se nuchter, denk ook, nou...
Ja.
We gaan eens hier kijken.
Nou, laatste keer speelde ik op een zondagavond. Dat was tijdens eigenlijk de slotact. Dus iedereen is 3 dagen helemaal gaar.
Ja.
En gaat dan even crashen bij de komiek. Nou ja, dan heb je niet het meest alerte publiek ook meer te pakken, zeg maar. Dat was wel. Ja, je wilt toch uiteindelijk gewoon natuurlijk geconcentreerd publiek wat vatbaar is voor je humor hebben. En wat mensen misschien wel eens gezien hebben. Op een gegeven moment heb ik gespeeld in Gouda. En toen werd mij eigenlijk verteld van, we willen een campagnefilmpje maken voor mensen die een bepaalde ziekte hebben. Daar willen ze eigenlijk aandacht voor vragen. Dus er zullen patiënten met die ziekte in de zaal zitten. En wij gaan het filmen.
En we gaan alleen niet vertellen wat die ziekte is. En na afloop mag jij dan bepalen of je het uit, of je het akkoord gaat dat we dat gebruiken in een campagne voor die, om meer begrip voor die ziekte te krijgen.
Oké. Okay.
Dat was. Nee, maar dit was zeg maar. Dat was een speciaal daarvoor georganiseerde voorstelling. Niet dat ze nou bij mij een avond uit mijn tourlijst hadden gehad. Oh, maar okay, dit was gewoon. Okay. Ja. Ik zei, nou, dit klinkt goed. En toen ging ik dus spelen. En bladstil. Bladstil. Maar echt stil. Geen reactie. Het was echt een voorstelling die. Nou, die echt heel lekker liep. Welke show heette die voorstelling? Dat was van het begin af aan. Ja, ik wist gewoon hoe die werkte, hoe die in elkaar zat. Niks. Op een gegeven moment hoort ook in het programma. Begin ik tegen mensen te praten. Ik dacht, kijk, misschien zijn ze doof.
Is dat de ziekte?
Ja. Ja, is dat het? Zijn ze gewoon doof? Maar ze antwoorden gewoon terug. Dus daar lag het niet aan. Wat gebeurde er toen? Nou, toen. Geen reactie. En op een gegeven moment ga je er dan ook daar opmerkingen over maken. Van, nou luister jongens, als jullie dit niet grappig vinden, kun je ook gewoon naar huis gaan. Dan ga je daar lachen. Als je hier niet wil lachen, gaan we daar. Weet je, ja, op een gegeven moment ben je ook gewoon totaal van een nu. Zweet maar uit. En terwijl de grappen, ja, dat, nou goed, zoals gezegd, normaal werken die nu helemaal niet. En toen namen we 10 minuten, een kwartier of zo, toen kwam er eens een spot op een vrouw, die zat in een rolstoel. Er waren verder niet per se zoveel rolstoelen aanwezig. Dus dat kon het ook niet zijn. Er ging ondertussen wel naar wat zou het voor ziekte kunnen zijn. En toen zei ze, nou, Ronald, onderbreken. Je denkt misschien dat we jou nu op dit moment niet grappig vinden. Maar we vinden je wel heel grappig. Alleen we hebben de ziekte FSHD. En dat is een spierziekte. En die zorgt ervoor dat de spieren in je gezicht langzaam uitvallen. Dus laten we zeggen, je kunt aan een gezicht niet zien.
Nee, oh.
Of het leuk vindt. Normaal kun je natuurlijk een soort glinstering in je oog. Dat kan niet. Dus ze kunnen wel geluid maken, we kunnen niet zien. En dat wilden we jou meegeven. En toen begon iedereen ineens te lachen en te applaudisseren. En toen raakte het eigenlijk mij, omdat ik dacht van ja, best wel gek. Ik heb jullie nu een beetje belachelijk lopen maken van als jullie gaan eigenlijk thuis lachen. Maar als het je onmogelijk is om te lachen eigenlijk, dat je eigenlijk dat niet kan. Dat raakte mij eigenlijk enorm op dat moment. Dus dat was een hele bijzondere avond. En daarna werd er zo ontzettend gelachen, want het was natuurlijk ook een practical joke die met mij werd uitgehaald. Want ik bedoel, ze kunnen wel geluid maken van lach. Maar ze hadden natuurlijk allemaal even om te laten zien van wat de impact is eigenlijk van die ziekte.
Ja, en zij kunnen natuurlijk wel, het is enigszins Frank, maar zij kunnen heel goed hun lach inhouden. Normaal weet je, als ik mijn lach inhoud, dan zie je nog steeds dat ik alle spieren in mijn gezicht nodig heb om mijn gezicht in de plooi te houden. Ja. Dat konden zij natuurlijk heel goed.
Ja.
Wat een mindfuck is dat?
Dat is totale mindfuck. En daarna heb ik dus zo fijn gespeeld. Want iedereen had zo met mij te doen. Dat hoorde ik later van de mensen die in de zaal zaten. Van jeetje. En wat was dat moeilijk om ons lachen in te houden. Want dat was natuurlijk. Ja, we moesten ze pisten in een broek van lachen. Maar ze mochten het niet laten merken. Dat is natuurlijk altijd toch. Als je vroeger op school, als je niet mocht lachen. Ja, dan ging je lachen. Dus dat hebben ze toch. Het was voor mij niet te horen in ieder geval. En iedereen moest met een stoïcijns blik. En dus het is uiteindelijk. En toen uiteindelijk is dat geweldig. Toen ben ik na afloop. Toen vroegen ze of ik ambassadeur wilde worden voor die ziekte. Ik zeg, nou, dat lijkt me wel wat om als absurdist om ambassadeur te worden voor mensen die niet om mij kunnen lachen. Dat lijkt me wel een goeie. Dus sindsdien ben ik ambassadeur voor de FSHD-stichting. We hebben ook in Carré hebben we het lachspierbal gehouden. Een paar maanden later. En dus een filmpje van gemaakt van deze avond. En die is echt totaal viraal gegaan. Dat is echt. Heeft ongelooflijk prijzen gewonnen in Montreux of waar het kan, geloof ik.
Ja,
dus dat was echt. Eigenlijk was het een campagne. En ik was het enige wat ik wist is dat er een ziekte was. Ik wist eigenlijk, het is me overkomen dit. Maar het heeft me wel heel veel gedaan. En ook wel.
Ja, wat goed. Ja. Maar heb je dan nu, zeker als je ook nog ambassadeur bent, voor zo'n stichting of voor die ziekte. Heb je dat nu niet als je een keer een show doet en het blijft stil? Dan denk je, oh fuck, als jullie zitten weer.
Nou ja, dat was natuurlijk wat ik zei. We gaan het lachspierbal houden in Carré. Maar ik wil niet dat er alleen maar FSAD-patiënten in de zaal zitten. Dat heb ik ook geen zin. We hadden ook een slotlied. Dan hadden we ook een hele band. Mike Bord deed het mee. En Dolph Jansen hadden we een leuke line-up. En van de Lana Whoopi, die jou ook, moet ze even allemaal noemen. En toen eindigde met het liedje. Als je nou niet lacht, als je nou niet lacht, dan heb je FSHD. Als je nou niet lacht. Ja, dat was wel een mooi moment. Maar sindsdien moet ik wel, als ik in Gouda speel, moet ik er wel aan denken van, oké, wat gaan we doen? Maar ja. Gouda is meestal wel leuk, trouwens. Dat goed gereageerd. Ja, eens even denken. Ik heb toen laatst nog voor shows in Zoetermeer. Toen speelde ik Groot Succes 2. En toen werd er ineens gelachen. Ik was gewoon in mijn programma aan het spelen. En de focus raakte ergens anders. En toen bleek dat er een muis op het podium liep.
Ah.
En die muis, maar die liep heel langzaam. Dus ik liep bij de muis toe. Ik loop op af, dan loopt dan schiet die muis uit. Ja. Maar hij was soort van stoned. Waarschijnlijk omdat hij vergift dat.
Ja, inderdaad, dan worden ze traag en dan gaan ze ergens liggen.
Dus ik ben heel, heel slecht met dieren en muizen. Dus ik ga zo'n muis niet oppakken. Dus ik bleef daar. Ik dacht, nou, die muis gaat wel weg. Maar iedereen was natuurlijk met zijn hele aandacht bij de muis. Ik zei, kan de muis... Nou, dat heeft een kwartier geduurd ongeveer. Ja, ik kan het ook niet meer herhalen wat er nou precies. Want je raakt in een soort roes dan, wat er dan gebeurt. Want ontzettend gelachen. En uiteindelijk, hoe is het? Ik weet niet eens meer hoe het afgelopen is. Is er misschien toch? Kan er iemand van theater komen die muis afvoert? Want er is er volgens mij iemand. Ja, er is. Ik weet niet meer hoe het is. Hij moest weggehaald worden. Want hij kwam weer terug op een gegeven moment. Oh ja, op een gegeven moment stond ik te spelen. Was die er weer? Oh fuck. Dat was allemaal nieuwsbericht en dingetjes aan de voorlezen. Nou, toch. Ja, en iedereen na afloop natuurlijk dacht dat het erbij hoorde. Want ja. Dat heb ik heel vaak. Dat mensen dan denken als er dan echt iets heel mafs gebeurt. Van dat hoort erbij. Maar dat was echt in dit geval. Maar dat vergeet niet iedereen die daarbij was geweest, die zal dit blijven onthouden.
Ja, altijd goed. Nou ja, als je erbij was in Zoetermeer bij de muis, laat even een berichtje.
Ja, ben benieuwd.
Ben ik heel benieuwd. Laatste waar ik nog wel benieuwd naar ben.
Ik heb trouwens nog wel een paar anekdotes die ik nog wel.
Oh, nou, dan mag ook. Dan wil ik de vraag toch stellen, want misschien hangt er één mee samen.
Ja.
Want wat me wel opviel, ook bij jouw show, er zitten heel veel grappen in op allerlei vlakken natuurlijk. Aan muzikale dingen, aan tekstdingen. Of gewoon af en toe hele flauwe woordgrappen.
Ja.
Wat is de meest vocale. Nou, afkeuring klinkt zo onaardig, maar ik bedoel het. Nee, laat ik zo zeggen. Er zitten natuurlijk grappen tussen waarvan je af en toe kan verwachten dat mensen zeggen.
Ja.
Snap je de reactie?
Ja, de ergste
gebeurt
is
dat? Want ik kan me voorstellen dat mensen komen voor jou, ze weten wat je doet en denken, oh leuk, we gaan een avond naar Ronald Snijders.
Ja, ik heb niet de als ik aan het spelen ben, heb ik niet die alertheid dat ik iedere reactie eruit pik. Maar als ik bijvoorbeeld dan voor televisie heb opgenomen, dan hoor je natuurlijk ook individuele heel soms, zelfs het publiek wat dan in mijn tv-opname zegt, dat is de ergste. Gewoon dat. Zo van, jezus. Dat is de ergste, toch? Daar zit een soort van. Ja.
Maar volgens mij is dat niet alleen de afkeuring. Heb je dit echt bedacht? Maar ook nog.
Ja.
Vond je het echt de moeite waard om dit nu aan ons hier te vertellen?
Ja.
Van alles wat je had kunnen verzinnen.
Ja. Ja. Ja, dat kan, daar ga ik slecht op, hoor. Maar ook als iemand zou zeggen, hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Dat kan dat trouwens wel. Je hebt zo'n soort, dat iemand iets zegt, dat je denkt, ja, je begrijpt het eigenlijk niet.
Ja.
Hoe verzin je het? Dan is het eigenlijk niet, wordt het eigenlijk niet grappig gevonden, maar meer raar dat ik dat allemaal sta te doen daar.
En dat kan ook nog enigszins bewonderenswaardig zijn met hoe Hoe kom je hierop? Waar in jouw hoofd komt deze informatie bij elkaar?
Maar dat is natuurlijk omdat wat ik doe gaat veel minder over herkenning. Wat natuurlijk eigenlijk bij heel veel cabaret gaat altijd over herkenning. En bij mij gaat het toch meer over een soort vervreemding. En een andere logica waar je in mee moet gaan.
Ja.
En dat is toch iets anders.
Ja.
En daardoor kan je soms een publiek helemaal van je verwijderen. Omdat ze niet meegaan in die logica. En dat... Dus dan moet je heel duidelijk in het begin, dat leer je natuurlijk wel, dan moet je heel duidelijk de code neerzetten van wat ik aan het doen ben. Zodat mensen meegaan, dat je, dan kun je alles doen. Maar op het moment dat je dat in het begin niet duidelijk bent geweest, of meteen jezelf onmogelijk hebt gemaakt. Ik weet nog dat ik met One Man Show had ik een grap. dat was dus die quizmaster. Mm-hmm. Speelde ik ergens in een gehucht in Brabant, ergens in mijn eerste try-out. En daar in die plasbloed, Guus Meeuwis! Ja, dan kom je aan Guusje. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dus ons Guusje. Oh shit. En toen was het een hele lastige avond daarna. Want dat was gewoon een van de openingsdingen, weet je wel. Dames en heren, het orkest. En in die plasbloed, Guus Meeuwis. Guus, ontzettend dankjewel. Nou, weet je, gewoon zo. Ik heb daar toen ook René Vroger van gemaakt, trouwens. Later, in een latere voorstelling. Ik weet niet waarom. Ik daar Guus Meeuwis. Ineens dacht ik, oh ja, als ik in Brabant speel...
Misschien nog iemand anders in de plasbloed
liggen. Ja. Nee, maar wat ik... Ja, in de laatste echt verschrikkelijke voorstellingen die ik heb gespeeld... Dat was op papier eigenlijk heel erg leuk. Was voor de zomer was een coronatheater gemaakt in... De Brakke Grond in Amsterdam hadden ze de Warme Winkel. Dat is eigenlijk een theatergroep, ook vrienden van mij. En die hadden dus een coronaproef, een rond theater.
Mm-hmm.
Met twee verdiepingen. Daar zaten dus mensen in hokjes. Dus je moet voorstellen, in een rond hokje. En het podium was een ronddraaiende schijf. Die kon je stilzetten, maar die kon je ook ronddraaien.
Oké. Okay.
En zaten mensen boven elkaar... In die hok en naast elkaar, rondom, in hokjes met een raampje erin. Dan kon je ook het raampje, kon je het glas ervoor doen. Dan zat je echt helemaal in je eigen
universum. En het was echt in de Brakke Grond en niet een paar grachten verderop in de Rosse Buurt in een pornotheater.
Het heette Piepshow Palace.
Oké.
Dus het was echt, inderdaad, zoiets moet je voorstellen, is het Piepshow Palace. En daar Spinnenvis ging er spelen, de Warme Winkel ging er spelen, heel veel muziek dingen hebben gespeeld, theater. En mensen, dat leek ook wel leuk, misschien een soort comedy. Dit leek me wel leuk, eerlijk gezegd, omdat het dan toch in de Brakke Grond is, in een hele andere setting, ronddraaiende schijf.
Kan te gek wezen.
Ja, ik dacht, het kan wel rock'n'roll zijn. Dus ik had ook met een vriend van mij, Rick Elsgeest, die ook Eckhart heeft allemaal projecten, Veenfabriek, en doet die dingen. Ik wil met een muzikant, wil ik het programma. Dus ik had al een programmaatje, maar dan dacht ik met een drummer erbij. Ja. Dus hadden we voor geoefend. En alleen het enige was, dat doe ik eigenlijk nooit, ook zakelijk helemaal zelf afgesproken. Er konden 100 man in het publiek. Dat was ook wat er toen was toegestaan. Er konden 100 mensen. En bij 50, geloof ik, zou ik Kiet spelen. Dan zou ik vanaf 50 zou ik gaan verdienen als er 50 man in zouden zitten. Maar ik speelde op een zondagavond, laatste week juli, om 11:30 s'avonds. En ik was dus, ik dacht, nou, dat moet nog wel kunnen. Dus net voor de vakantie, geloof ik. En dus ik had allemaal vrienden gezegd, kom, want dit wordt heel bijzonder. Met een drummer en ik ga een ronddraaiende schijf. Die corona theater, Pieter Bellis, kom daarheen. Dus dan op de social media zo, maar dat kaartverkoop, bleef een beetje achter. En toen op een gegeven moment, die zondag zou ik gaan spelen. En toen zei ze, volgens mij zitten er nu 45 in. 50 zo'n beetje zo tegenaan. En toen vlak voordat ik op ging, toen hoorde ik, het zijn hele mensen die opkomen dagen. er zijn er 28. Maar die gingen vervolgens wel... Allemaal verdeeld over die 100 plaatsen rondom zitten. Dus je moet je voorstellen, er zitten 28 mensen verspreid voor, achter.
Ja.
En een ronddraaiende schijf.
Het was het meest verschrikkelijke, eigenlijk by far, het meest verschrikkelijke optreden wat ik ooit heb gedaan. Ik zag mijn vrienden zitten, ook nog. En die zaten ook te kijken alsof ze naar een ongeluk aan het kijken waren. En er waren, ja, het was echt het chirpen naar iedere grap. Het was gewoon, ze zaten naar een work in progress te kijken. Hoe zeg je dat? Openbare repetitie leek het.
Ja.
En, nou ja, oh ja, eens vergeten. Oh ja, want er was ook nog een technicus. En ik wilde ook nog toch even kijken, een soundcheck doen daar ter plekke. En die technicus zei, ja, maar dit heb ik niet ingepland. Ik ben verder, als je dat nog wilt doen, dan wil ik wel daar een beetje geld voor hebben. Voor €100 doe ik dat. En ik dacht, ja, dit moet wel gebeuren. Want het is met een drummer en het moet gewoon, en het is een ronddraaien schrijven. Ik wil dat even technisch doen. Zo, oké. Nou, het moest. Ja. Dus ik moest hem ook nog 100 betalen. Het kwam erop neer. Ik moest betalen uiteindelijk voor dit optreden. En de afloop hebben we zo ontzettend gelachen eigenlijk. Het publiek was daarna zoveel grappiger. En iedereen was van, jemig, wat was dit? En toen moesten we er zo om lachen. Toen, ja, jezus, ga nu lachen. Terwijl je had dan even gelachen. Normaal gesproken zijn het mensen die bij try-out zitten en die dan echt leuk meedoen. Maar dat was nu echt, het was een soort, alles klopte niet aan deze setting om comedy in te doen. Iedereen raakt heel erg op zichzelf. Als je in je eigen hokje zit en je zit in dat geluid en je zit.
Ja, het probleem al met van die verspreide zalen is al dat je geen eenheid kan krijgen, maar als het ook nog gewoon fysiek van elkaar gescheiden is.
Ja, dit was eigenlijk de allerergste setting voor comedy. Ja. Maar muziek kan daar wel. De muziek was dat al heel leuk daarin. Maar het was, dan heb je een soort ronddraaiende schijf. Ja. En dan kun je een soort in weg gaan. Maar dit is...
Top.
Nou, niet. Maar,
niet top, maar goed verhaal. Ja, ja. Dankjewel.
Ja. Ja, alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!